En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen, psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21. 2 Petrus 1, vers 12 tot en met 21. Dit te zingen psalmen zijn psalm 39, vers 3. Psalm 119, vers 53 en 67. Psalm 119, vers 65. En Psalm 89, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Petrus 1, vers 12 tot en met vers 21. Dit te zingen psalmen zijn Psalm 39, vers 3, Psalm 119, vers 53 en 67, Psalm 119, vers 65 en Psalm 89, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Voortzetting van ons samen zijn, zingen wij van de 39ste psalm, het derde vers. Psalm 39, vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Die is niets. Want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Het derde vers van Psalm 39.
Thank you.
Schriftlezing in het morgenuur vindt u in de tweede Petrusbrief en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 21, het slot van dit hoofdstuk. Wij noemden u 2 Petrus 1, de versen 12 tot en met 21, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van degeen boven in de hemel is, nog van degeen onder op de aarde is, nog van degeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet dat in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als hij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heiligen berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schriften is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door een wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Geliefde, Petrus is gekomen aan het einde van zijn leven, dat mag hij ook weten. Maar voordat hij ook zal gaan de weg van alle vlees, mag hij nog een laatste woord spreken tot de gemeenten die hem zijn toebetrouwd, die hij een en andermaal heeft mogen aanschrijven, u weet het, in die twee zogeheten Petrusbrieven, waarvan vanmorgen een gedeelte is gelezen uit de tweede, waarin hij ook zijn aanstaand sterven aankondigt, maar ook waar hij heen gaat, ook wijzen op wat blijft. Mensen komen en mensen gaan, maar het woord onze Gods blijft tot in eeuwigheid. Dat laat Petrus achterom, daaruit geleerd en bekeerd te mogen worden. En dat is ook de stof die wij dit morgenuur met de hulp der Sering in midden zouden willen overdenken. Dat zijn uit het hiervoor gelezen schriftgedeelte 2 Petrus 1, de versen 14 en 19. Waar wij lezen 2 Petrus 1, vers 14 en 19. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haaste zijn zal, gelijkwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Tot zover worden wij vanmorgen bepaald bij het profetische woord. Het profetische woord ten eerste, de mens die gaat. Ten tweede, het woord dat blijft. En ten derde, de dag die komt. Het profetisch woord, de mens die gaat. Ten tweede, het woord dat blijft. Ten derde, de dag die komt. De mens die gaat. Alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal. De mens die gaat de weg van alle vlees. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Ten tweede, het woord dat blijft. En we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En ten derde, de dag die komt. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Laten we eerst nog zingen van Psalm 119 van dat eeuwig blijvend woord Gods. 119 vers 53. Uw woord, dat alleen, is een lamp voor mijn voet. Mijn pad en licht om het donker op te klaren. Het 67ste. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Opdat ik mij niet van uw paan mocht keren en wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. En wat daar verder volgt in de versen 53 en 67 van Psalm 119. Al zou ik weet. Petrus, de rotsman. De rotsman. Twee keer. Kinderlijk en knechtelijk. Kinderlijk de rotsman. In de rots Christus. Gebracht. Wees gij mij een rots om in te wonen. En dat is nou voor Petrus waar geworden. Geen rots der ergernis. Waarover een mens struikelt, maar een rots om in te wonen. In de weg van afbraak, vernedering, ontlediging, uit zichzelf overgegaan in de rots der eeuwen Christus Jezus. Kinderlijk, nu een rotsman. Waar woont u? In de rots. Maar ook knechtelijk. Zijn belijdenis door God de Vader gewerkt in zijn hart. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Is de rots waarop de kerk, de gemeente staat. Geen andere belijdenis, geen andere naam. Christus Jezus en die gekruisigd. Een kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Dat mocht hij nou knechtelijk ook uitdragen, wat hij kinderlijk had mogen leren kennen. De belijdenis van de kerk, de rotsman Petrus. Het zal zijn in Rome, zo luidt de overlevering, dat hij gekomen is aan het einde van zijn leven. Dan is hij uitgediend, hier uitgediend. Zijn we ook uitgediend of moeten we nog beginnen bedienen? Uitgediend. De raad Gods uitgediend. Om die daar boven voor te zetten. En dat weet hij. Alzo ik weet. Het einde is gekomen. In Rome. Maar ook volgens diezelfde overlevering. Paulus het einde heeft bereikt van zijn loopbaan van die geestelijke wedloop. Paulus onthoofd, Petrus gehangen, maar in beide gevallen thuisgekomen in God. Om daar die dienst voor eeuwig voor te zetten. Alsof ik weet, Petrus wist wat wij allemaal weten, dat ieder mens moet sterven. Nou, Petrus was meer aan de weet gekomen. Hij was er ook achter gekomen waarom hij moest sterven. Door de zonde. Hij mocht ook nog weten onder welke omstandigheden zou sterven. Dat was hem bekendgemaakt door Christus. Bij het meer van Galilea. Toen gij jongen waart, omgordet gij uzelf en gij ging al waar gij wilde. Maar wanneer gij oud zult geworden zijn, zal een ander u gorden en brengen waar gij niet hield. En sprak Jezus dat niet om aan te duiden hoedanige dood hij sterven zou en waarmee hij God verheerlijken zou? De marteldood, ook dat was hem bekendgemaakt. En nu ook nog wanneer? Ook nog wanneer? Haast. Dat betekent spoedig. Het zal niet lang meer duren. Heeft de dokter dat gezegd? Nee. Gelijkwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Geopenbaard. Dat is een bovennatuurlijke werkzaamheid. God spreekt met zijn volk. Zou ik het voor Abraham verborgen houden wat ik ga doen? Nee. Abraham is een vriend. Petrus is een vriend en hij heeft hem bekendgemaakt. Het einde is nabij, Petrus. Dan mag je hier je werk beëindigen. Ik wil je thuis hebben. De Heer Jezus heeft hem dat bekendgemaakt, geopenbaard. En hij kende die stem van de goede herder. En dat is het wonder in zijn leven geweest. Maar er is nog iets. Dat je moet sterven. Dat je aan de weet bent gekomen. Waarom? En dat weet u ook wel. En onder welke omstandigheden. En dat het ook spoedig zal zijn. Maar nu het vijfde, dat is beslissend. In dit alles. Ook te kunnen sterven. Ook te kunnen sterven. Ja, te willen sterven. Met God wil verenigd te zijn. Er naar uit te zien. Maar naar de dood is het leven mij bereid. Te kunnen sterven. Niet als een apostel. Hoezeer ook beweldadigd om dat wonderlijke ambt te mogen uitoefenen. Daar kan een mens niet mee sterven. Waarmee dan wel? Met Christus alleen. Met genade? Nee, met Christus. Alleen als hij in die doodsjordaan staat, kan de kerk veilig door de dood heen naar de orde van eeuwige gelukzaligheid. Het leven, net als bij Paulus, is hem Christus. En ook het sterven is hem Christus. In Christus sterven. De hoge priester staat in de doodsjordaan. Kom maar, Petrus. Hij kan ook sterven. Want er is een wonder in zijn leven gebeurd. En dat zegt hij ook. We leven in een tijd van grote verwarring. Maar dat ligt niet aan het woord van God. Dat is helder. En ook Petrus heeft het geschreven. Getrokken uit de duisternis. Tot God wonderbaar licht. Wat betekent dat, geliefde? Dat heeft Petrus zelf ervaren. En dat heeft hij ook zijn lezers voorgehouden. Dat grote wonder. Getrokken uit de duisternis. Liggend onder de vloek van God over onze zonde. Levend onder een bewolkte hemel. Weten van het ongenoegen Gods over je goddeloze leven. Daaruit getrokken. Nee. Hij is niet gelopen. Hij is getrokken. Opgezocht door de liefde. Getrokken uit de duisternis. Hij is bekendgemaakt met die duisternis. Toen gingen de doodsklokken luiden in het leven van Petrus. Van al dat volk, de doodsklok. En dat is maar één en dezelfde boodschap. Gij zult sterven. Schrik uw huis. Gij zult sterven. De doodsklok gaat luiden in de waarachtige ontdekking, geliefden. Men leert de mens dat de dood gekomen is. Dat hij ook aan die dood onderworpen is. En het kan lang, het kan kort zijn, maar dat die dood ook komen zal. En sterven is God ontmoeten. En God ontmoeten is sterven. Sterven eeuwig in de buitenste duisternis. Wat wordt er dan benauwd in ons leven? De doodsklokken. Maar dan te leren. Hoe rechtvaardig dat is. Hoe rechtvaardig dat is. En wat een wonder dat de doodsklokken nu al mag horen luiden. Voordat het waarheid wordt. In die weg. Als een mens komt tot de erkentenis dat God zo rechtvaardig is. In het verdoemen van mijn ziel gaan ook andere klokken luiden. Gaan de kerstklokken luiden. Niet op de tijd door ons bepaald worden. God heeft zijn eigen kerkelijk jaar. Als een uur der liefde aanbreekt, kent u dat? Stond ik er van God welbehagen als Christus komt. En de desdoods schuldige ziel die daar ligt op het vlakke des veld overneemt. En als een hart drukt. En zijn liefde uitstort. En zichzelf verklaart en wegschrikt. Wat wonderlijke uren der liefde. Dan gaan de kerstklokken luiden zoals het eerst alleen maar was dood, dood, dood. Overal dood. Is het nu alleen Christus, Christus, overal Christus, mijn leven, mijn liefde, mijn alles? Ja. Er zijn ook wel andere klokken geweest, hè, denk ik, of niet? Stormklokken. Dat het weer zo laag afliep. Dat ze van binnen zeiden, Petrus, met alles wat er gebeurt in man, maak je niks wijs. Het is te kort voor de eeuwigheid. Denk maar eens terug. De mens ken ik niet. Zou God dat zijn vergeten? Ja, u leeft er maar overheen. Maar God komt erop terug, hoor. Je hebt het nog erger gemaakt dan Judas. Als hij het gezegd had, ik ken de mens niet, dan had het nog waar geweest. Maar voor u niet, hè. Stormklokken. Satan erom komen. Is dat gebeurd? Ja. Hoe weet u dat? Wat deze geliefde apostel het zelf zegt. Het is een nauwelijks zalig worden. Peter is zo ruim bediend. Dat zag toch wel ruim einderen. Het is een nauwelijks zalig worden. Nou, dan hebben er toch wel stormklokken gelaten. Geloof je ook niet. En nu het laatste. Nog één keer. Andere klokken, hemelklokken. Hemelklokken. U weet wat John Bunyan heeft gezegd. Als ik binnenkom, dan gaan alle klokken in de hemel luiden. Eeuwig godswonder. Zo één ook nog binnen. Zal het voor Petrus anders geweest zijn. En daar ziet hij nou naar uit. Hemelklokken. Welkom. Op grond van de bloed van Christus. Gereinigd. Bekleed met zijn gerechtigheid. Gereinigd door zijn bloed. En een goddelijke goedkeuring. Welkom. De eeuwige gewesten van geluk en aanbidding, aanschouwing van wegwonderen. Zich eeuwig kwijt lieven in God, die zijn kerk van eeuwigheid heeft bemind. Alzo, ik weet het. De kerk weet meer dan wij ervoor waar willen houden. Ik weet wie ik geloofd heb. Ik weet. Ik weet, mijn verlosser leeft. En als kerk, wij weten dat we uit de dood in het leven zijn overgegaan. Terwijl wij de broeders lief hebben. Wij weten dat wij uit God geboren zijn. En ook hier, ik weet. Lig vaak in de duisternis. Maar als er weer eens licht overvalt, dan is het zo waar. Ik weet. Dan kan de duivel je niks meer wijsmaken. Als God met kracht in de ziel spreekt, ik weet. Dat de aflegging van mijn tabernakel, merkwaardig woord, van mijn tent, dat is mijn lichaam. Daar woon ik hier tijdelijk in. Dat lichaam zal ik straks afleggen. Dat blijft hier achter. De tent, Rutherford in zijn brieven zo menigmaal, wordt dan netjes opgevouwen. Tot de dag van de wederopstanding der doden. Ik leg dat moe gestreden, moe geworstelde lichaam af. Straks zal het opstaan. Zal het opgewekt worden, dan opstaan. Dan zal mijn ziel weer verenigd worden met die oude reisgenoot. Met wie ik levenslang heb samen gereisd. Als een vreemdeling hier beneden. Over wegen die ik niet heb gekend, nu tijdelijk die metgezel te moeten missen om straks terug te krijgen. Onsterfelijk, onverwelkelijk en onverderfelijk. De tabernakel, meer is het niet, een tent. Ik wil niet zeggen dat we er slordig mee om moeten gaan, maar het is het leven niet. Het is een huisvesting. Zal het ook voor u nooit meer zijn dan dat? Uw ziel, uw arme ziel, voor een eeuwigheid geschapen. Dat die toch gered mag zijn. Getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Tot in die rots der eeuwen. In dat licht dat God heeft gegeven. Dat in de volheid des tijds is gekomen. Dat onder ons heeft gewoond. Dat licht dat gedoofd scheen te worden. Toen hij daar hing aan het voethoud des kruises. Toen al de toren van God over hem werd uitgestort. Is het licht niet gedoofd, maar doorgebroken op de paasmorgen. Want alles is volbracht. Wat? Wat God was aangedaan is goed gemaakt. Al zijn deugden, allemaal verheerlijkt. De straf voor de kerk gedragen. Volkomen het beeld weer teruggegeven. Dat is Christus, het licht der wereld. De rots der eeuwen. In wie Petrus is gekomen. En in wie hij eeuwig zal eindigen. Rots der eeuwen, in die schoot berg mijn ziel voor de dood. Dan mag Petrus dat ook beleiden. Dat klinkt er ook door, toch? Een heimwee naar huis. Maar als God een mens bekeert, dan weet hij dat, zegt u, ja. Maar dan weet hij ook van het lichaam van Christus. Hij heeft het hoofd leren kennen. Het hoofd van de kerk. Dat is met doornen gekroond hoofd. En dan heeft hij ook het lichaam leren kennen. Gods andere kinderen. Met wie hij zich hartelijk verbonden weet. En die ook nog een laatste woord toevoegt. Ik ga heen. De mens Petrus gaat. Heen. Maar het woord, geliefde, blijft. Ik ga heen. De weg van alle vlees. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat is niet alleen het graf wat betreft het lichaam. Wel hier tijdelijk. Maar de ziel gaat naar de eeuwigheid. Gemeente, ik heb er ook vanmorgen geen woorden voor. Om dat uit te drukken zoals het zou moeten. Kan ik niet. Maar de Heer kan het wel. Dat besef nou vanmorgen bij kinderen en bij ouderen nou eens werkelijk post mocht vatten. Om nooit meer weg te gaan. Dat je een ziel opdraagt die God gaat ontmoeten. Omdat het leven zo kort is. Dat de eeuwigheid zo oneindig zal zijn. En als je dan onbekeerd sterft. Eeuwig in de pijn. Dat zegt Gods woord. Eeuwig in de pijn. Omdat u zich vergist heeft. God vergist zich niet, maar u wel. Omdat u zo gehangen heeft aan deze tabernakel en dat lichaam. Dat verzorgt. Maar uw arme ziel niet. Die gaat nu ongered God ontmoeten. Voor eeuwig buitengesloten. Ja, godsdienstig. Maar wat is dat, godsdienstig? Is God daarvan gediend? Kan het voor God bestaan? Heeft u goddelijke goedkeuring ontvangen? Mens gaat. En wij gaan ook. En dat zal al vele malen in uw leven geklonken hebben. Maar zo rustig en wij eronder blijven. Gemeente, moet ik vrezen dat we het nog nooit gehoord hebben. Nog nooit gehoord hebben. Misschien even onrustig, maar u zet zich er weer overheen. Kom, dat kan morgen ook nog wel eens opgelost worden. Hoe lang gaat dat al zo? De ene mens gaat naar de andere. We hebben het gisteren nog zo gezien. Heel de wereld één grote dode akker. Eén grote dode akker. En de mens weet het niet. En zo zitten we ook in de banken. Ook de kinderen. Zo rustig als het blijft. Nee, dat is niet omdat het zo moeilijk is. Dat woord van God. Of de prediking. Mijn kinderen begrijpen de prediking niet. Ik heb het vorige week gezegd. Ik wil het hierop wel zeggen. Weet je wat kinderen niet begrijpen? Ouders. Weet je wat kinderen niet begrijpen? De preek zal van meevallen. Dat horen die kinderen misschien nog wat beter dan u denkt. Maar weet je wat die kinderen niet begrijpen? Dat ze een vader en moeder hebben. Die zegt dat dit de waarheid is. En zelf maar rustig doorleven alsof er geen God en er geen eeuwigheid is. Als er nou één obstakel is. Wat menselijk gesproken. Tussen God en uw kinderen staat, dan bent u dat zelf. Wij die zo rustig leven en onze aandacht aan alles geven. Geloof niet dat de kinderen dat niet merken. En dat ze dan zeggen, nou dan zal het allemaal nog wel meevallen met die eeuwigheid. En met die godsontmoeting. En dat is dan precies wat u ook denkt. Hè? Zullen we eerlijk zijn. Hoe lang gaat dat? Als ze God het niet vergoedt tot het einde. De mens gaat. Het is u gezegd. Er moet er wel wat gebeuren. Ik moet uit mezelf. Overgaan in Christus, ja. En alleen in Christus kan ik sterven. En zal ik niet sterven. Maar zal de dood mij alleen maar thuis brengen. Ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal. Maar het woord blijft. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Bent u nu opgelucht omdat we verder gaan? Zeg eens eerlijk. Zou er eigenlijk altijd maar van moeten blijven spreken? Schrik uw huis. Iedere keer schrik uw huis. Schrik uw huis. Wat halen we opgelucht adem als het weer verder gaat? Spreek ons van zachte dingen. Zeg dat het nog kan. Dat is u genoeg gezegd. Maar u wilde niet. Maar dit blijft staan. Petrus gaat. Maar het woord blijft. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Wij, u moet onthouden, gemeente. Als het zat wij, dan heeft de apostel, het zei Petrus of Paulus of wie ook. Over de kerk. Wij. Dat is de kerk. De kerk heeft het profetisch woord. Wij. De kerk. En weer zeg ik. Juist in de brieven van Petrus kunt u lezen wat dat is. U kunt uit zijn brief lezen wat er nodig is. Getrokken te worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En waartoe? Om de deugden van God te verheerlijken. Te prediken, te verkondigen, te aanbidden. De deugden van God, zijn hoogheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid. Omdat Petrus die heeft leren kennen. En dan kun je erover spreken, dan zul je ervan zingen. Dat is allemaal in het woord, hè. Dat is waarachtige bekering. De rest doet niet mee. Maar ook dit wat het volk is. Aan wie schrijft hij? Aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Dat zijn Gods kinderen dus. Wat hebben die gemeenschappelijk? Een even dierbaar geloof. Dat staat in de brief. Niet ieder op zijn eigen manier. Maar eenzelfde dierbaar geloof. Diezelfde vereniging met Christus. Diezelfde gang, ik niets en hij alles. Een even dierbaar geloof. Dat is de kerk. Vreemdelingen. Reizigers op weg naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Met gegronde hoop. Met vurige liefde. En met een geschonken geloof verenigd met Christus. Wij hebben het profetisch woord. Dat hebben wij ook. Hier ligt het voor me. Het ligt hier voor me, als ik me niet vergis, in die oude beproefde Statenvertaling. Dat hebben we nog. En dat zal dan allemaal niet meer zo goed zijn, zegt u. Want ja, die woorden zijn wel verouderd. En die zinsconstructies, nee, mijn kinderen begrijpen dat ook niet. Hè. Ach. Begrijpt het allemaal niet zo. Nou, ik wil me daar niet over uitspreken vanmorgen, maar één ding wil ik wel zeggen. Er is geen slechtere tijd om nog iets te veranderen dan deze tijd. Vol van verwarring, van afbraak. En dan gaan we daar nog een herziening aan toevoegen. Weet je wat wij moeten herzien? In de Statenvertaling, onze eigen mening. Onze eigen opvatting. Over wat waarheid is en hoe God en mens bekeert, dat moet herzien worden. Want we zijn op een hellend vlak. Daar kan alles mee door. Steeds meer. Nee, hou het maar bij dit woord. Er is nog nooit eentje bedrogen mee uitgekomen. En alleen dat de godsvrucht waarvan dit woord is doortrokken, maakt het zo onopgeefbaar. En met die woorden, oh, dat zal nog wel lukken hoor. Onze kinderen zijn zo dom nog niet. We kunnen wel leren wat dat betekent. Af te malen Kunt u nog wel uitleggen, uitschilderen? Nog zoveel meer. We hebben het profetisch woord. Dit woord, ja. Gods woord. Wat betekent profetisch woord? Dat het tot ons gekomen is in de mond van profeten. En ook betekent profeteren uiteindelijk letterlijk alleen maar zeggen. Zeggen. Maar bij God vandaan zeggen. Dit profetisch woord is door profeten tot ons gekomen. Dat zijn de monden die God heeft willen gebruiken om zijn woord tot ons te brengen. Of het nou een Amos is of een Mozes of een Jesaja. Allemaal monden waardoor God heeft gesproken. Het woord door mensen, door God geroepen, aangesteld en met woorden begiftigd. Dat woord van God nogmaals door mensenmonden gesproken. Dan kunt ge uit de klanken nog wel eens horen of ge te doen hebt met een Galileër. Of met een moerbezigboomhouder. Of met een priesterzoon. Dat hoort u de taal nog wel doorklinken, maar de inhoud. Wat God zegt. Dat is profetisch woord en daarom is het een goddelijk woord. Daarom is het ook waarheid. Daarom is het ook onveranderlijk. Ook wat vanmorgen gelezen is. In 6 dagen hemel en aarde geschapen. God is geen mens dat hij liegen zou. Onveranderlijk. En eeuwig. Blijvend. In dezelfde Petrus. Alles gaat voorbij, maar het woord onze Gods. Jesaja heeft het in het 40e hoofdstuk niet anders gezegd. Blijf tot in eeuwigheid. Oh. En aan het einde der tijden gaan de Bijbels toch dicht. Jawel. Dan gaan de Bijbels dicht, dat is waar. Als de tijd voorbij is, gaan de Bijbels dicht. Nou, dan is het woord er toch niet meer, zegt u. Jawel hoor. Dominee Vereen heeft eens gezegd. De Bijbel gaat mee naar de hel. Als een last. U heeft eronder geleefd. De weg is het daarin u voorgehouden. En u heeft het niet gewild. Dan zal dit woord meegaan. Eeuwige beschuldigen. De weg geweten. De weg geweten. Een hel in de hel. Daar gaat de Bijbel nooit meer dicht. Blijft u eeuwig beschuldigen. Maar naar de hemel toch niet. Jawel. Maar daar, inderdaad, niet meer het schrift geworden wordt, maar het vlees geworden wordt, eeuwig te aanschouwen en daaruit bediend te worden. Dat is geen ander woord dan wat hier staat uitgeschreven, wat de kerk straks zal aanschouwen. Het vlees geworden woord, het eeuwig woord, dat is Christus. Onveranderlijk en wil ons wijs maken tot zaligheid. Dat leert u nergens anders. De natuur leert u dat niet. De natuur leert u nog wel, daar is een God. Zijn goddelijkheid en eeuwigheid kan eruit geleerd worden. Maar niet in de weg der zaligheid. Dat alleen door het woord van God. En dat is zeer vast. Zeer vast. Zeer vast. Ik denk terug. Eeuwenlang kinderen van God geweest. Ze hebben allemaal geweten. Hier kan ik mee leven. Hier kan ik mee sterven. Zeer vast. Hoe dan? Kinderen vragen dat altijd. Als ze op de middelbare school komen en ze leren dat er nog andere godsdiensten zijn met heilige boeken. Hè, wat is een jong mens anders dan een die de toekomst verkent. En vraagt en vraagt en vraagt. En dat mag, dat mag. En waarom is ons woord wel waar en dat van de Mohammedanen niet? En van de boeddhisten niet? Hoe weet u dat dat alleen het ware woord van God is? Ja. Kun je dat zeggen? Maar Petrus kan het zeggen. Ja, zegt hij, dat weet ik. Wat zeer vast is. Wat ik zelf schrijf. Wat ik bij de oude gelezen heb. Dat heb ik gezien. Christus. Al wat in het Oude Testament is geschreven, dat is in hem waar geworden. En dat heb ik zelf gezien. Ik heb het zelf gezien. Dat er een God is. Ik heb het zelf gezien. Dat God in Christus de wereld is verzoenende. Ik heb het zelf gezien. En ik denk dat ieder kind van God dat ook kan zeggen. Hoe waar dat is. Persoonlijk. Er zat een gelijkenis in de Bijbel van de verloren zoon. Dat moment dat je het zelf wordt, een verloren zoon. En dat je alles wat de wereld te bieden heeft, ziet als inderdaad een varkenstrog en niet meer. Wat een voorrecht het is om daar niet van te mogen eten en dat niet meer te lusten. Dan zeg je, het is waar wat daar staat. En in een nadere uitwerking, opstaan, die breuk in je leven, op weg gaan naar God die je niet kent. Dan zeg ik weer, het is waar wat er staat. En zo wordt het van stap tot stap waarheid. Tot we liggen in de armen van Christus. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Alles wat hier staat, dat durf ik te zeggen, wordt waar. En blijkt dan eeuwig waar te zijn. En dan durf je het met Petrus te zeggen. Zeer vast, ga er maar op staan. Dat woord zal ik niet begeven. De rest liegt en bedriegt. Vertrouw ik daar nooit aan toe. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En in mijn leven is het waar geworden. Dit woord is waar. Dat er een God is. Dat hij een verreker is. Wat Gods woord zegt, heb ik beleefd. En als Petrus schrijft, nauwelijks zalig worden. De kerk leert dat wel. En al die zaken meer worden één voor één ordentelijk onderwezen. En zo wordt het een schat. Een waarheid waarin een mens zich mag toevertrouwen. Maar we moeten verder, geliefde, ik voel het wel. Het zeer vast is. En je doet wel. Je doet er goed aan, eeuwig goed aan, dat je daarop acht hebt. Niet maar eens in lezen een stukje. Het gebeurt dat veel, hè? Een stukje lezen. Bijbel dicht. Misschien dat er nog een enkel woord wordt gezegd. Maar voedsel, dat eet je op. Was dat niet Ezechiël? Was dat niet Johannes? Is dat niet de dichter van Psalm 19? Is dat niet al Gods volk? Die hebben het opgegeten. En zo kom je er ook achter dat het waar is. Opgegeten. De godsdienst heeft de smaak ervan. Die kan er nog prachtig van preken en spreken nog meer. De kerk heeft het gegeten. Is naar binnen gegaan. Is waarheid geworden. Profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht hebt. Niet maar eens wat lezen. Voor kennisgeving aannemen. Of misschien nog mee pronken. Wij hebben het. Wij hebben het profetisch woord. Er niks van kennen. Het gaat verder. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Het woord is dus een licht, een lamp. De kinderen begrijpen dat vanmorgen net zo goed als de oudste onder ons. Je ligt in het donker. Zo wat de soezen, hè? Heerlijk. Een keertje omdraaien. Warm. En dan opeens dat volle licht op je ogen. Knippen je in je sluit, want dat verdraag je niet. En nu zijn we bij de zaak. We verdragen dat niet. Dat licht is te scherp en te fel. Dat verdraag ik niet. Ik knip hem met mijn ogen en ik doe ze weer dicht. En ik draai me om en ik wil het niet zien. Van der Groen. In een van zijn brieven schrijft. We willen niet lezen. Een Deense filosoof heeft het gezegd. We willen ons aan het woord niet branden. Van de groe, we willen het niet. Want we voelen als wij werkelijk dat woord ter harte nemen. Dan is mijn rust voorbij. Want we hebben allemaal al gelezen dat er staat dat God een wreker is. Een toornend God is. Een verterend vuur is. Dat laat ik in mijn leven niet toe. Dan heb ik geen rust meer. Dan zal ik mijn verstand nog verliezen. Ja, dat klopt ook, ja. Dat voelt de mens en daarom wil die dat ook niet. En dan wordt het toch een beetje, ik word er zo bang van. Heb je dat ook? Ik word er zo bang van. Ja, ik lees wel heel graag dat de Heer Jezus mensen geneest. Dat vind ik wel mooi. Met de rest, het benauwt me. Ik doe mijn ogen toch maar dicht. Of een beetje open. Wat filteren. Wat er doorheen komt. Wat ik wel aangenaam vind. Zo dat genezen. Dat een hemel is. Zo meer. Je ogen een beetje open doen. Een beetje licht toelaten. Maar dat volle licht verdraag ik niet. Daar ligt de haven, vrienden. En zo reist de godsdienst door. Laat wat licht toe, zover het mijn rust niet ingrijpend verstoort. Want ik wil niet bekeerd worden. En dan zou er dan echt een God zijn. Hang ik dan werkelijk aan een rottende draad boven de hel? Spreek niet zulke dingen. Is het anders? Ja, maar er is ook wat meer te zeggen dan dat. Is het anders? Dan gaan we straks naar huis en we draaien ons nog een keer om. Hoe lang? En hoe lang nog? Totdat u de werkelijkheid ziet, ja. Dan zult u het uitschreeuwen. Ik heb me vergist. Voor eeuwig vergist. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel dat je daarop acht hebt. Als op een lamp schijnen in een duistere plaats hier. Die duistere plaats van binnen. En deze wereld. Ik moet altijd denken, als ik het over de wereld heb, moet ik altijd denken aan Lamech, de negende van Adam. Die man die was alle dagen op het land bezig. Die heeft zijn handen wat opengehaald aan die doorns en die distels hoor. Maar hij heeft ook zijn hart opengehaald, want hij zag in die doornen en distels het ongenoegen Gods. Gods kerk leeft daaronder. Onder de vloek, waardoor deze schepping is getekend. De toren van God die rust op alle vlees. Als je dat gezien hebt, het profetisch woord dat zeer vast is, dan haalt u uw handen en uw hart en haalt u alles open. Dan gaat alles bloeden. Ik heb tegen God gezondigd, de vloek over me afgehaald en over mijn kinderen en kleinkinderen. De gehele wereld verdoemelijk voor God, dat is wat. Alle op weg en reizende hel, dat is de werkelijkheid. Dat licht verdraagt mijn ogen niet. En een godswonder. Als de Heere dan opent en ik kan niet meer sluiten. En dan moet ik het zien. Verloren. Voor eeuwen verloren. Een duistere plaats. Deze wereld. Alles ligt onder het ongenoegen van God. En mijn eigen hart. Heb je het wel eens gezien? Een paleis. Ooit bewoonde de koning der koningen. En nu. Een vervallen paleis. Het krioelt daarvan van hoeren, van moordenaars en dieven. Nog meer afschafsel. Dat is mijn hart. Alleen de grootte van mijn hart wijst er nog op dat het ooit bewoond is. Door een eeuwige God. Want alles wat er in mijn hart zit, kan mijn hart nog niet vervullen. Daar is het toch te groot voor. Kan alleen maar vervuld worden met God. En als dat nou vanmorgen eens pijn gaat doen. Hè? Dat lege hart, dat goddeloze hart. Dat verdoemelijke hart. Dan zou het genoeg bekeerd kunnen worden. Als er licht overvalt. Het volle licht en niet meer dicht doen die ogen. Je zult het toch een keertje moeten weten. En nu kan het nog. En straks is het te laat. In een donkere plaats. Het is zo donker. De duivel heeft het voor het zeggen. Maar de een voorrecht. Dat het nog licht is en bid u dan ook om de Heilige Geest. Om uw ogen te openen. Op wat gezien en verstaan mocht. Wat tot uw eeuwige vrede dienende is. Ge moet tot God bekeerd worden. Maar dan moet ge wel eerst onbekeerd zijn. Werkelijk diep onbekeerd zijn. En dit woord, dat brengt alles aan het licht. De diepste diepte van mijn bestaan. Hoe daar op de bodem van al mijn vuile zonde ligt. De vijandschap tegen God. En dat is een ontzettende ontdekking als je erachter komt dat je vijand bent. En dan kan het nooit meer. Dan kun je niet meer zalig worden. Kan nooit meer. Als het licht gaat vallen, gaat het ontdekken, zeggen wij. Ontbloot, het komt het onderste boven, komt alles aan het licht. Dan begrijp je nog niet, als je dan 's morgens wakker wordt, dat je er nog bent. Dan hebben we toch wel gezegd, Heere, lig ik nog niet in de hel. Maar het is wat hier van binnen. Als dat nou geleerd wordt, echt geleerd wordt, dan heb je niet meer zoveel te zeggen hoor. Wordt het dan een wonder. Als de Heere ook nog aan het licht brengt. Niet wat in mijn hart is. Wat in zijn hart is. Als daar licht op mag vallen. Gedachten des vredes en die des kwaads. Als het licht mag vallen op het gezegende licht Christus. Hoe diep God in de Zoon van zijn liefde gebogen heeft. Om dat kind eraan te geven. Waaraan? Aan de wereld verloren in schuld. Maar de volheid des tijds zijn Zoon te zenden. Die mij door de zonde verzwakte vlees heeft aangenomen. Om daar in 33 jaar te leven. Stervend te leven. Stervend onder de toren van God. Die alleen... Alleen maar zijn God op het oog heeft gehad. En nooit iets anders wilde dan zijn God en Vader behagen. Als het licht gaat vallen op hem. Die voor verdoemelijke zondaren de verdoemenis is ingegaan. En in mijn plaats in het gericht heeft willen branden. En ook mij als een vuur brandt uit het vuur. Heeft willen rukken. Licht over je leven. Licht over Gods hart. God heeft zijn hart gegeven. In het offeren aan het kruis. Het leven van zijn gezegende schootkind. Maar ook in de waarachtige bekering van een mens. Want geliefde. Hem ook zo te leren kennen. Niet alleen van hem te horen. En als het licht echt valt. Op wie ik ben. Dan is het voor eeuwig kwijt. Op wie hij is. Dan zeg ik. Welk een liefde. Maar dan zucht ik ook. Hoe kom ik daar nu aan. En ook daarin wil God nu voorzien. Juist diegenen die het niet meer weten. Maar die wel zichzelf. Het licht van Gods woord. Des doods schuldig hebben moeten achten. En God geen onrecht toeschrijven. Als hij hen voor eeuwig in de verdoemenis werpt. Voor de zulk is hij gekomen. En zegt hij zo wonderlijk schoon en lief. Zie hier ben ik geliefde. En dan valt er ook licht op de gangen en wegen die hij houdt met zijn volk. Hij brengt ze allemaal aan het einde. Daar waar de wegen ophouden, daar kan ik niet meer verder. Daar waar de dorpen ophouden in Israël, Richteren 5, daar heb ik geen rust meer. En dan kom ik. Als de wegen eindigen, als de dorpen eindigen, dan kom ik. Zie, hier ben ik en dan neem ik alles mee. In het dodelijkste tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen in het droge. Het vlees voor de woord komt dan in de ziel die afgesneden is onder het recht van God, geliefde. nood ons opgelegd. Daar moet het wel komen, aan het einde. Zij was het zesde kind uit een gezin van 11. Zesde kind uit het gezin van 11. Ze had een godvruchtige grootvader. Die liet niet één kind en ook geen kleinkind ongewaarschuwd door het leven gaan. Maar het lijkt wel of grootvader bijzonder op dat zesde kind een oog had. Meer dan andere haar gewaarschuwd. Het meisje kwam onder de indruk. Want dat laat wel wat na hoor. Als een echt kind van God spreekt. Ze leefde onder overtuigingen van dood en eeuwigheid. En haar leven richtte ze voor zover een kind dat kan ook wel in zoals ze dacht dat het moest. Ver van de zonde, ver van de wereld blijven. En toen ze 11 jaar was, dacht ze wel dat ze bekeerd was. Ja. Had ze ook opgeschreven op een briefje. Dat was in een laadje opgeborgen dat ze wel bekeerd was. Maar weet u, de indrukken gingen toch weer wat weg en over. Dan kwam toch weer die drang in het hart naar boven. Om de wereld maar weer in te trekken, die lief te hebben. Ze is ervoor bewaard gebleven in de dadelijkheid, niet uitgebroken, maar toch. En toen, vroeg getrouwd, 19 jaar. Na 2 jaar huwelijk, ze was 21, grootvader moest sterven. Grootvader moest sterven. En nog 1 keer al die kinderen en kleinkinderen bij zich geroepen. En weer bijzonder dat zesde kind uit dat gezin van zijn dochter aangesproken, de handen vastgepakt. Gedenk uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer de kwade dagen komen, nog zo gewaarschuwd. En toen brak het. Toen brak het licht ook door. En ze zag zichzelf. Een stervende grootvader. Nog zo ernstig gewaarschuwd. Waar zijn die grootvaders? Die man wist ook waar die over sprak. Zelf in de weg van gericht en gerechtigheid in Christus gekomen. Dan heb je er niet één meer over voor de hel. En dan begin je maar 1 ding dat je kinderen en kleinkinderen een rechte weg bekeerd worden. Ze heeft wat geweend. Dat meisje, zal ik de naam maar noemen? Geertje Smit. Geboren Smit. Met een man getrouwd, Jacob Hardloper. Geertje Hardloper Smit. Thuis gekomen. Geweend, geweend, geweend. Kun niet meer bekeerd worden. Ze was zelfs niet in staat om bij de begrafenis van de grootvader te zijn. De Heer heeft zich niet onbetuigd gelaten in het leven van Geertje. Er kwam ook tijden van verlichting. Ook weer tijden van grote duisternis. Steeds dieper ontdekt aan de gruwelen van haar eigen hart. 25 jaar oud en toen trok de Heer het door. Ze zeggen wel eens, het vlees blijft aan de post hangen. Nou, dat was waar bij haar. Er bleef van het meisje niks meer over. Nog maar 40 kilo. Onder de drukkende hand van God. Als zonde zonde en schuld schuld wordt, dan blijft er van de mens niet veel meer over. Zo afgebroken, zo geweend, zo gesmeekt, zou ooit nog tot God bekeerd kunnen worden. Ik zei het, de Heer heeft zich niet onbetuigd gelaten. Bij vernieuwing heeft hij ook tijden van verademing geschonken. Dat ze toch ook weer wat ander licht kreeg. Dat er ook nog een mogelijkheid was. De dierbaarheid van het woord ging weer eens open. En dat God haar nog niet had weggedaan en dat er een Christus is en daar nou bekeerd kunt worden. En soms zo goed daaronder gesteld geweest. Onthoudt u dat? Zo goed eronder gesteld geweest dat ze tot 3 maal toe voor de vereniging met Christus aan het avondmaal is geweest. 3 maal. Ze later tot bittere smart en schuld geworden. Als ze de grond gelegd heeft waar God die niet gelegd heeft. De enige grond waar God een mens op aanziet is Christus. De vereniging met hem. En die missen ze nog. En toch zo zoet en zo goed. De Heer trok door. En dan dat gedenkwaardige jaar. Dat zij 34 jaar oud was. 13 jaar na het heengaan van grootvader. Kwam God. Waarom? Om haar bij alles wat ze had gehad ook een weg te ontsluiten. Toen kreeg ze een uitgang. En die gezegende persoon van Christus, daar had ze van gehoord. Daar had ze een zoete gedachte over gehad. Maar nu kreeg ze daar een uitgang naar hem. Heel haar hart werd er naartoe getrokken. Alles in hem gans begeerlijk. Het recht voldaan. Een gezegende middelaar. En zo doorgevloeid in de liefde. Dat ze meende dat hij haar deel was. En dat haar zonden wel vergeven waren. Ja. Het was op gezelschap dat ze ervan vertelde. Ze kon er niet van zwijgen. Dat ze mocht weten dat de zonden vergeven waren. En toen was er één. En geliefde, ik wou dat er hier honderden liepen. Eén van het oude volk. Dat zat te luisteren. Met liefde en bewogenheid. Want oh, hij was wel ervan overtuigd dat de Heer aan het werk was hoor. Maar één ding. Hij dacht, mis meisje. Mis. Mis. Hij zei het niet. Ach, de liefde handelt wel eens, toch wel eens ongeschikt, moet ik zeggen. Hij zei het haar niet, maar wel anderen. En zo kwam ze toch te weten en ze werd er zo door geslagen. Maar wat is een mens? Hij ziet het niet goed. Lammert Schoonhoven ziet het niet goed. Het is toch waar hoor. Toen hebben ze samen gesproken. Kind van God, geoefend man. En Geertje Hardloper. En bij die gelegenheid, onthoudt u dat gemeente, zei hij, kom, ga eens een keer met me mee. Naar dominee de Jonge uit Kampen. En ze zijn geweest. Een weekdienst. En toen is het gebeurd. Jesaja 45, vers 24. Hoe zij tot God komen. En daar sprak deze godzalige leraar deze woorden. Gemeente, je moet met een drie-enige God verzoend worden. En voor de verzoening met een drie-enige God kan het nog alle kanten. Dat zocht naar binnen. Toen kwam de haper aan het licht. Dat is bijbels. Met een drie-enige God verzoend worden. En toen is ze naar huis gegaan. 6 weken lang in het ongeluk gelopen. November 1935. 6 weken lang in het ongeluk gelopen. En toen de afhandeling. Hoor de gemeente. Heel ons leven, onze godsdienst is niet anders dan onderhandelen. Hier wordt genoten, daar wordt geloofd, daar wordt gekregen. En dat is nog houdbaar. Hè? En dan klagen we nog wel eens. En we zeggen het is wel een groot wonder, enzovoort, enzovoort. Want we weten het wel, maar we weten het niet. Toen de afhandeling. 28 december. 8 uur 's morgens gaat ze naar buiten. Valt achter de deel in voor God. En daar komt God als rechter zijn beeld terug te eisen. En daar gaat het recht van God drukken, 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 totdat zij een welgevallen kreeg aan de straf van haar ongerechtigheid. Daar waar Gods deugden door haar meer werden geëerd dan haar eigen leven en zaligheid. Daar viel ze God toe in zijn heilig recht, dat is de afhandeling. Toegestemd wel meer, maar in welgevallen genomen in dat lieve recht van God. Dat zegt de kerk zoet recht. Daar is Christus gekomen, ingetreden tussen haar en God als een toornend rechter, tussengetreden als een burg, als een borg. Vader, ik wil niet dat zij in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor haar gevonden. In hetzelfde ogenblik, van de vader geschonken, die bevredigd was in het offer van zijn zoon. En daar kwam hij, huppelend op de heuvelen en springend op de bergen, en omhelzde haar arme ziel, kuste haar het leven binnen, reinigde haar in zijn bloed, versierde haar met alles wat hij verworven had, om ze zo als een schone bruid voor te stellen aan de vader. De vader sloeg met welgeval het oog op haar, die daar rustte in de armen van zijn zoon. En hij sprak de vader. Gij zijt schoon, zeer schoon, mijn vriendin. En er is geen gebrek aan u. En toen hij ze het uitroep, Abba, Vader. De geest verzegelde met dit woord uit de schrift dat hij niet meer zal toornen en niet meer zal schelden. In de vrijheid van de kinderen Gods gebracht, met recht op eeuwig leven. Toen wist ze waar de schuld gebleven was, in die diepe wonden van Christus, ook haar schuld voor God verzoend. Zo bekeert God een mens, afgesneden om het heilig recht, en een ware zielsvereniging met Christus. Een direct getuigenis was de Heere toch lief voor zijn volk, hè? Dan ligt ze daar het uit te wonderen, waar niet uit te wonderen is. Dan gaat de deur van de stal open. Dan komt er een van het volk. Vrouw van Oena. Hoe wist ze dat? Dat de Heere bekendgemaakt. Dat Geertje de schuld was vergeven. En hebben ze daar samen gezongen. Samen gezongen. Wat hebben ze gezongen? God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is wat geweest, hoor. Ziet je, geliefde. Dat zijn we kwijt. Dat is mijn grote zorg. Ik heb het gisteren zo moeten zien. Daarom moet ik het u ook vertellen. Dat zijn we kwijt. Nee, nee, ga nou niet spreken over trap en maten. Toen ze tegen Geertje zeiden, het was wel een hele diepe weg, maar toen zei ze, nee, dat heeft er niets mee te maken. Het gaat om de persoonsvereniging met die lieve borg. Daar gaat het over. Ja, ik moet eindigen. Dat is een zorg. Nee, dat is zo brandend. Dat is niet uit te houden. Zo een volk verhoord is ingegaan. Waar zo kennelijk de Heere gewerkt heeft. En nu niet meer. Mag ik dit nog zeggen? Ja. Geertje had een aantal zielsvrienden. Waaronder ook de zeer geachte predikant Fraaien. En die heeft met een wenende stem, dan spreek ik over de jaren 30 van de vorige eeuw, tegen haar gezegd, Geertje, jij zult nog in onze kerk zien een derde stroming. Wat is dat? Hoewel een rechtzinnige godsdienst, maar zonder leven. Zeer beschouwend en ook zeer gemoedelijk. En hier een traan en daar een zucht en met veel vuur, maar zonder licht. Zonder leven. En het is gebeurd. En in die tijd leven wij. Zo gezien. En daarom moest ik het zeggen. Afhandeling. Overgaan in die handen. En dat is zo eeuwig zoet. Dan begint de strijd. Toen hoorden ze, ze begrepen het niet toen, maar ik laat nu maar rusten verder. Welkom in de strijd, ze dacht, ik ben de strijd net erboven. Nee, nu begint het pas. Er komt alles op af en toch, je zou nooit meer terug willen. Zoveel zoetheid in de armen van Christus genoten en wel eens mogen hebben als een bundeltje mirren tussen de borsten van de bruid. Ach, dan zijt ge voor deze wereld bedorven. Dan leeft ge maar de tijd dat ge nog moet leven bij het licht van dit woord en er nooit bedrogen meer uitgekomen. Dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Als een lamp. In dat nu stervende leven, want wat is nou het leven van zo'n kind van God? Sterven alles wat niet God is. Met de woorden van dat teen waar we gisteren één mee begraven hebben. Als ik u dan heb, o Heer mijn, zou daar iets anders mijn God zijn? Nee, nou sterven alles wat niet God is. Zo gaat de kerk naar huis, totdat de dag aanbreekt, ja. Als derde, ik noem het, toch de dag aanbreekt, dat de morgenster opgaat in uw hart. Hier is de zon der gerechtigheid geschenen, gaan schijnen. In de volle destijds is hij gekomen. Hij heeft genoeg doening geschonken aan de Vader. En hij deelt het aan de kerk mee. En nu is het maar sterven. En sterven thuiskomen. Totdat de dag aanbreekt en aanlicht. Dat de morgen zich aankondigt. Het eerste licht valt over het leven. En de morgenster opgaan in uw harten. We kunnen dit uitbreiden, maar dit. Heer Christus, ontvangen. Van binnen. Christus en van buiten het onfeilbare woord, zo gaat de kerk naar huis. En straks, als de dag komt, er is een eerste dag geweest, toen God alles heeft geschapen, er is een laatste dag van het oordeel. Dan komt er nog één dag en die zal nooit meer eindigen. Een eeuwigheidsdag, een eeuwige dag met alleen maar een eeuwige morgen. Dan is de kerk thuis. Dan is de kerk thuis. Alles te boven. De strijd te boven, de zorgen te boven, de zonde te boven. En dan alleen maar aanschouwen. Het vlees geworden woord van God. Het licht. In die grote heerlijkheid. Het licht van de gezegende Zoon van God. Vol van genade en heerlijkheid. Beschenen. De zeven lampen van die dierbare geest. Al het licht op hem. En door hem. Ingeleid. In de kennis en de aanschouwing en de aanbidding. Van Gods eeuwige deugden. En dan niet alleen van buiten verlicht. Het voorwerp van uw liefde te mogen aanschouwen. Maar ook van binnen verlicht. Christus buiten. Dat dierbare lam. Om dat te aanschouwen en te beminnen. Maar ook Christus van binnen. Om van binnen verlicht. Verliefd. En doorwoond te worden. Doorliefd. Doorwoond. En doorlicht te worden. En zo van binnen en van buiten. Weg. Zinken. Dat eeuwige wonder. Dat eeuwige wonder. God heb ik lief. God heb ik lief, want dat is de hemel. Liefhebben. De eeuwige liefde liefhebben. En nooit meer anders dan liefhebben. Dat is leven. Dat is loven. Dat is het deel van de kerk. Hier opgeraapt. Uit de duisternis getrokken. Om daar in het eeuwige licht hem te aanschouwen. Hun lust, hun leven. Hun voor- en achtertocht. De roos der zalen, de lelie der dalen, het eeuwig lieve schoot en wond en kind des vaders. En hier mag het heimwee bij ogenblikken zo groot zijn, dat de kerk niet anders meer kan dan zingen met dat heen. Als een hert gejaagd, o Heer, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zeer naar u, mijn God. Hooggeëerd. O Heer, wanneer komt die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Tot slot, geliefde. 89 vers 7. Het 89ste, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7. Onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met ze.